Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
We verzoeken de gemeente te zingen van de morgenzang, de versen 5 en 6. Verlicht ons hart dat duister is, wil ons naar uw getuigenis, doen vlieden alle kwade paan en ijverig in uw wegen gaan. Schenk uw zegen bij uw woord, het rijk des Satans wordt verstoord. Sterk leraar, sterk onze overheid, in het werk door u hen opgeleid. We noemden u van de morgenzang de versen 5 en 6. Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte van Gods woord, wat u kunt opgetekend vinden in de profeet Ezechiël, hoofdstuk 34, de versen 11 tot en met 31. Maar vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En verder Ezechiël 34 vanaf vers 11. Want zo zegt de Heere, Heere, zie ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken, gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dagen als hij in het midden zijn de verspreide schapen is, alzo zal ik mijn schapen opzoeken, en ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolk en der donkerheid, en ik zal ze uitvoeren van de volken, en zal ze vergaderen uit de landen, en brengen ze in hun land, en ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik ze weiden, en op de hoge bergen Israëls zal hun kooi zijn. Al daar zullen zij nederliggen in een goede kooi, en zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. Ik zal mijn schapen weiden, en ik zal ze legeren, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken, en het weggedrevene zal ik wederbrengen, en het gebrokene zal ik verbinden, en het kranke zal ik sterken, maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden met oordeel, want gij, o mijn schapen, de Heere, Heere, zegt alzo, zie, ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee, tussen de rammen en de bokken. Is het u te weinig dat gij de goede weide afwijdt? Zult gij nog het overige uwer weiden met uw voeten vertreden? En zult gij de bezonken wateren drinken en de overgelatene met uw voeten vermodderen? Mijn schapen dan zullen zij afwijden wat met uw voeten vertreden is en drinken wat met uw voeten vermodderd is. Daarom zegt de Heere, Heere, alzo tot hen, zie ik, ja, ik zal richten tussen het vette kleinvee en tussen het magere kleinvee, omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder verdrinkt en met uw hoornen stoot, totdat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt. Daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot een roof zullen zijn, en ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee, En ik zal een enige herder over hen verwekken, en hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David, die zal hen weiden, en die zal hun tot een herder zijn, en ik de Heere zal hun tot een God zijn, en mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen, ik de Heere heb het gesproken, en ik zal een verbond des vredes met hen maken, en zal het boos gedierte uit het land doen ophouden, en zij zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden, want ik zal dezelfde en de plaatsen rondom mijn heuvel stellen tot een zegen, en ik zal de plasregen doen nederdalen op zijn tijd, plasregens van zegen zullen er zijn, en het geboomte des velds zal zijn vrucht geven, en het land zal zijn inkomst geven, en zij zullen zeker zijn in hun land, en zullen weten dat ik de Heere ben, als ik de disselbomen hun juk zal hebben verbroken, en hen gerukt uit de hand dergene die zich van hen deden dienen. En zij zullen de heidenen niet meer ten roof zijn, en het wild gedierte der aarde zal ze niet meer vreten, maar zij zullen zeker wonen, en er zal niemand zijn die ze verschrikken. Want ik zal hun een plant van naam verwekken, en zij zullen niet meer weggeraapt worden door honger in het land, en den smaad der heidenen niet meer dragen. Maar zij zullen weten dat ik de Heere hun God met hen ben, en dat zij mijn volk zijn. Het huis Israëls, spreekt de Heere, Heere. Gij nu, o mijn schapen, schapen mijner weide, gij zijt mensen, maar ik ben uw God, spreekt de Heere, Heere.
Psalm 80, de versen 1, 2 en 9. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid. Die glans stralen Ephraim in de ogen, toon Benjamin uw groot vermogen, verlos Manasse tot uw eer getrouwe herder, breng ons weer. Keer weer, o God der legermachten, tot ons, die op uw bijstand wachten. Psalm 80, de versen 1, 2 en 9. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. Er is een extra voor de emerituskast als de derde rondgang. Wij willen de collecte van harte en uw meldadigheid aanbevelen. Gemeente, met de hulp des Heren willen we vanmorgen nogmaals stilstaan bij het eerste boek uit het Hooglied, het welk van Salomo is, en daarvan het 7e vers. Hooglied 1 vers 7, waar we Gods woord aan onze tekst al dus lezen. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde uwer metgezellen? Een verzoek van de bruid. We letten ten eerste op de aanspraak in dat verzoek. Ten tweede op de inhoud van dat verzoek. Ten derde op de reden bij dat verzoek. De aanspraak in, de inhoud van, de reden bij dat verzoek. Wat is de aanspraak? Gij die mijn ziel lief heeft. Het is een wonder dat ze dat zeggen mag. Dat ze het weten mag. De inhoud van dat verzoek. Zeg mij aan waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. De reden bij dat verzoek. Waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde uwer metgezellen? De bruid die zwart is door de zonde, maar liefelijk door genade. De bruid die zwartachtig is vanwege de zon van de verdrukkingen. De kinderen van haar moeder waren tegen haar ontstoken. En ze hebben haar gezet tot een hoederin van de wijngaarden. En mijn wijngaarden die ik heb ik niet gehoed. Dus zwart vanwege erf en dadelijke zonde. Zwart achter door de zon van de verdrukkingen en de vervolgingen. Daarbij komt nog eigen nalatigheid en eigen tekort en eigen schuld. En toch, gemeente, dit alles doet de bruid niet berusten in onverschilligheid? Nee, ze mag door genade de toevlucht nemen tot haar zielenbruidegom. Gij die mijn ziel lief heeft. Dat is een eeuwig wonder. Het is een wonder van Gods eeuwig welbehagen, van zijn eeuwige liefde. Het is een wonderwerk van God de Heilige Geest. Wanneer een zwarte Adamsdochter dit door genade mag zeggen. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan zegt hij, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Haar zielenbruidegom zegt wat van zichzelf. Jehovah bezat mij in het beginsel zijns wegs voor zijn werken van toen aan. Toen was ik een voedsteling bij hem en ik was dagelijks zijn vermakingen te allen tijden voor zijn aangezicht spelende in de wereld zijns aderijks. En mijn vermakingen die zijn met der mensen kinderen. En daarom stelde hij zich van eeuwigheid borg. Zijn vermakingen waren van eeuwigheid met der mensen kinderen, die hij van zijn vader als loon op zijn middelaarsarbeid ontvangen zou. Ze waren hem van eeuwigheid beloofd. Hij heeft ze lief met een eeuwige liefde. Hoe bleef zijn liefde onder de oude bedeling? Als daar zijn vernedering, maar ook zijn verhoging, worden geprofeteerd door de profeten onder het Oude Testament, waar hij zich heerlijk wilde openbaren aan zijn keurling als de grote engel des verbonds. Hoe bleef zijn liefde in zijn vleeswording in de volheid des tijds, waar hij zich zo diep wilde vernederen, waar hij onze ontluisterde natuur wilde aannemen en in een kribbe gelegd wilde worden. Nog heeft die zielenbruidegom zijn keurlingen lief. En daarom onderwijst hij ze. Hij onderwijst ze in de weg van zijn inzettingen. Hij onderwijst ze in het onderzoek van de schrift. Hij onderwijst ze door de prediking van zijn woord. Hij onderwijst ze door zijn geest en woord. En als hij komt en hij onderwijst, dan wanneer hij tot de ziel spreekt, dan wordt ervaren, die liefde geur moet elk tot liefde noop. Als de olie die van Aarons hoofd gedroop, zijn baard en klederzoom doortrekt. En wanneer die olie de ziel vervult, dan zegt zulk een bruidskerk, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Maar Christus zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat is een eeuwige liefde, een onveranderlijke liefde, een zichzelf opofferende liefde, een zichzelf verloochenende liefde, die nooit verkoelt. Maar helaas is dat in het leven van de bruid zo anders. De bruid kent tijden in haar leven dat de liefde zo verkoelt. Met alle gevolgen van dien. Een van de grootste gevolgen is wel de ontrouw in het leven van de bruid. Dan ligt ze of op het bed van zorgeloosheid en dan laat ze haar zielenbruidegom kloppen. En dan zegt ze, ik kan nu toch mijn schoenen niet aantrekken. En ik heb mijn klederen net uitgedaan, is dit nu toch een tijd om te komen? De liefde verkoelt. Ontrouw. Dan heeft ze haar roeping verzaakt. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gegoed. En toch, gij die mijn ziel lief heeft. Eeuwig wonder. De bruidegom is het, die zijn bruid verlevendigt. In zijn lieve gunst, door zijn eeuwige geest. Hoe doet de bruidegom dat? Als Simon Petrus in de zaal van Caiaphas zo in een nare toestand is terechtgekomen. We weten niet wat er op de paasmorgen is gebeurd, maar Christus heeft zich verklaard. Als die getrouwe en onveranderlijke zielenbruidegom. Maar hij komt daar nog een keer op terug. Simon, Jonas' zoon, heb gij mij lief? Simon, Jonas' zoon, heb gij mij lief? Simon, Jonas' zoon, heb gij mij lief? En dan mag de bruid het zeggen, Heere, u weet alle dingen. U weet van mijn verloochening. U weet van mijn verloren, zondig, onverbeterlijk bestaan. U weet van mijn vloek. U weet van mijn boos eetzweren. U weet er allemaal van. Maar u weet ook wat er in mijn hart leeft. U weet ook de andere zijde. Dat hebt u er zelf ingelegd. Gij weet dat ik u lief heb. Gemeente van nature staan wij afkerig tegenover de liefde. God, de liefde van Christus. Van nature staat de mens daar afkerig tegenover. En dat kunnen we misschien aardig menen te bedekken. Of misschien kan ik het proberen te ontkennen. Maar gemeente, vraag dan maar of God uw ogen opent. En of u uzelf door Gods geest en woord mag leren kennen. Want ik sta van nature afkerig tegenover deze liefde. Want de Bijbel zegt van mij, en de Bijbel is de waarheid, dat ik van nature geneigd ben God en mijn naaste te haat. En de bruid die kent zichzelf ook. Gemeente, van nature hunker ik naar de wereld. En van nature jaag ik het hier en het nu achterna. En hoe zal dat nu ooit veranderen, gemeente? Dat kan van mijn kant nooit. Dat kan van mijn kant nooit. De Heere moet mijn boze, stugge hart met zijn eeuwige liefde gaan inwinnen en gaan overwinnen om mij aan zijn voeten te brengen. En dat werk van Gods eeuwige genade, van die eeuwige liefde, werkt God nog steeds. En juist door de dwaasheid der prediking wil God vijanden met zichzelf verzoenen en tot vrienden maken. En wil hij goddelozen rechtvaardigen en brengt hij zondaren tot waarachtige bekering, gemeend. U moet in deze ogenblikken maar smeken in uw bank of God u bekeren wil en of hij uw hart en leven vernieuwen wil. Want het zal toch wat zijn onder de prediking van de liefde van Christus verkeerd te hebben en dan doorgeleefd te hebben. Hoe zullen wij dan ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht slaan? Kom dat wonder van eeuwige genade. Misschien is er een volk wat klagen moet over hun liefdeloosheid en over hun liefdeloos bestaan, over hun boze bestaan, over hun vijandschap, over hun liefdeloosheid, over hun verafleven, over hun onverschilligheid, over hun goddeloosheid. Klagen over uzelf en dat tegenover die eeuwige, onveranderlijke liefde en trouw van Christus. Hoe is het toch, kerk des Heren? Beantwoord u altijd de liefde van Christus op een waardige wijze? Of moet u vanmorgen klagen? Klagen over uzelf? Klagen over uw bestaan? Klagen over uw boze hart? Komt u er ook achter hoe diep u gevallen bent en wat u in het paradijs hebt gedaan en dat u echt zo lief en aardig niet bent, maar dat u een goddeloze, onverbeterlijke, onbekeerlijke zondaar en een vijand bent van vrije genade? Weet u moet eens luisteren, het waarachtige geloof is een hemelse plant die geplant wordt in stad mensziel. En weet u, hoe meer die plant wordt gedrukt, hoe schoner die plant bloeit. Neem het eens mee, neem het eens mee. De Heere moet u maar drukken. De Heere moet u maar steeds ter neerdrukken. En wat de omstandigheden in uw leven ook zijn, of van uw uitwendige drukwegen zijn, of dat u klagen moet over uw bestaan. Hij bedroeft of hij plaagt des mensen kinderen niet van hart. En dat doet hij ook zijn kinderen niet. Maar hij wil ze oefenen. En hij wil ze met de bruid aan zijn voeten hebben. Zeg nu eens eerlijk, hebt u God lief? Is er in uw hart en leven een betrekking op God gevallen? Of kunt u God net zo makkelijk aan zijn plaats laten dagen zonder getal? Vraag dan of God u stilzet en in uw leven komt. Is er vanmorgen een erfenis onder ons die het om God te doen is geworden? Die instemmen met de dichter het heigend her der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen en uw huis uw naam verhogen? Hebt u Christus lief? Heel eerlijk zijn, is het op goede grond? Is het omdat hij u eerst heeft lief gehad? Weet hij ervan, met andere woorden? Als u het zeggen zou, wat zou hij antwoorden? Zou hij u ook antwoorden? Als de Heer het geeft volgende week, dan zien we het antwoord van de bruidegom. De bruid die krijgt antwoord. Want ze mag zeggen, u die mijn ziel lief hebt. En Christus weet wie de bruid is. Want hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heeft hij haar getrokken. En daarom verlevendigt hij weer het werk der genade in haar ziel. Gemeente, Gods kinderen hebben een eertijds en toen draaide alles in hun leven om het hier en om het nu. En toen is er een verandering gekomen. En wat een wonder als die verandering een vernieuwing blijkt te zijn. En God in het leven komt. En ik wil wel eens weten, zijn er nu de zulke waren, zijn er de uitgangen van uw hart eigenlijk naar? En deze vakantieweek, ach, waar is het u om te doen? Zeg het nu eens heel eerlijk. Bent u nu al aan uw gemis ontdekt geworden? En is er nu in uw ziel een betrekking op God gelegd? En roept u nu bij dagen en bij nachten tot die levende God? Kom, val de Heere te voet en zoek hem met ingespannen krachten. En ga niet op in de dingen van de tijd. En als je op vakantie wat rust zoekt, is het goed. Maar zoek toch deze tegenwoordige boze ondergaande wereld niet. Die zich rijp maakt voor het oordeel. En wat geneugde voor mijn vlees. O, bedenk toch dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Misschien zijn er wel die de genegenheden niet onder woorden kunnen brengen. Die niet weten hoe ze zichzelf verklaren moeten. Dat hoeft ook niet. Zeg maar in de binnenkamer hoe het in uw leven is. Misschien zijn er wel die wel eens hoop hebben gehad. Die wel eens moed hebben gekregen. Die wel eens verblijd zijn geweest. En alles is weg. En alles is over. Die wel eens houvast hebben gekregen aan het dierbare lieflijke evangelie. Wat spreekt van vrije genade voor de grootste der zondaar. Waar God wel eens tot de ziel heeft gesproken. Maar in een weg van ontdekking terechtgekomen zien ze niet dat het de rechte ontdekking is. Hun hele bestaan wordt opengelegd. Ze worden nameloos diep ellendig en hun verlorenheid wordt de werkelijkheid van het leven. Ze hebben een schuld en er ligt zo onnoemelijk veel tussen God en hun ziel, dat kunnen ze zelf niet opruimen. En dat God nog ooit op hen neer zal zien, wordt een steeds groter wonder, maar ze worden het steeds onwaardiger, ze worden steeds heilwaardiger. Zijn er nu zielen die zeggen, dominee, dat is mijn leven. Gij zijt erewaardig, ik ben hellewaardig. Zulke strafwaardige zondaren, kom toch. En dan horen ze Gods volk spreken over de openbaringen van hun zielenbruidegom. En wat wordt dan dat Christus gemis in hun zielen toch levend, dat is niet onder woorden te brengen. Zodat ze met de bruid het kunnen uitroepen, wat is uw liefste, of met de dochters uitroepen tot de bruid, wat is uw liefste meer dan een andere liefde dat gij ons zo bezworen hebt. Ik hoop dat er vanmorgen eens een betrekking op Christus valt, zodanig dat u Christus achterna weent en achterna loopt. En dat het gebed van de bruid het uwe mag worden en zijn, trek mij Heere. Wij zullen u nalopen, wij zullen lopen achter u. En dat u een tijd in uw leven mag gaan kennen, dat u met de bruid gaat vragen. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij bijt, waar gij de kudde legert. Hoe gaat dat? Als Eliezer, de knecht van Abraham, voor Isaac een bruid moet zoeken, dan gaat hij uit, bidden tot God. De Heere wijst hem de weg. Hij ontmoet de bruid van Isaac, want de Heere maakt zijn weg zo voorspoedig dat het eigenlijk voor Eliezer geen twijfel is of Rebecca wordt de vrouw van zijn heer Isaac. En mag ik het eenvoudig zeggen, dan doet Eliezer zijn best om nu alle schatten van Isaac uit te stallen, om de grootheid van Isaac onder woorden te brengen, om het gemis van Isaac aan de bruid Rebecca voor te leggen, zodat Rebecca niet anders meer kan doen dan in liefde uitgaan tot hem die ze nog niet kent, maar van wie Eliezer spreekt. En dan willen ze haar nog wel een poosje thuis houden, maar dan zegt ze, ik zal trekken. Want er is een betrekking gevallen op die onbekende Isaac die door Eliezer is verklaard. En zo zit er een erfenis in ons midden. En dan zeggen ze, ik zal trekken. En het andere ogenblik, trek mij. Wij zullen u nalopen. Hier is de bruid. In een wat andere weg gekomen gemeente. Ze kent haar bruidegom. Maar hij is geweken. En nu staat ze aan vele gevaren bloot. En in onze tweede gedachte letten wij dan op de inhoud van haar verzoek. Want wat zegt ze? Waar gaat het haar nu eigenlijk om? Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij weet, waar gij de kudde legert in de middag. Geef mij te kennen waar u bent. Geef mij te kennen waar gij zijt. Laat het mij weten. En wat wil ze dan weten? Waar haar zielenbruidegom wijt? Haar zielenbruidegom was toch een koning? Het is toch Salomo? Beeld een type van die hemelse bruidegom, de meerdere van Salomo, Christus Jezus. Dat is waar. Even opletten. Wij houden het beeld vast. Haar koning is tegelijkertijd ook haar herder. Die het hooglied letterlijk nemen. Die lopen hier tegen een probleem aan. Want David was wel koning en herder, maar Salomo niet. Salomo is geen herder geweest. Salomo was een koning des vredes. Anderen komen gemeente naar aanleiding van deze tekstwoorden tot een zogenaamde dramatische of een herdershypothese als verklaring van het hooglied. Wat zeggen zij? Het hooglied heeft drie hoofdpersonen. De bruid. En de bruid is verloofd met een herder. En nu komt Salomo als derde hoofdpersoon tussen die bruid en tussen die herder. En Salomo wil de bruid hebben. En tenslotte wordt de bruid toch verenigd met haar verloofde. Wij gaan in die verklaring niet mee. Waarom niet? Omdat de bruid zo zeer liefdevol met over juist haar koning spreekt. Dus op de zeer liefdevolle wijze dat de bruid met haar koning en tot haar koning en over haar koning spreekt, geloven wij niet dat dus de koning een derde hoofdpersoon is die tussen haar en haar verloofde, dat dat een herder zou zijn, tussenin wil gaan komen en de bruid van die herder wil aftrekken. Nee, wij blijven bij de beeldspraak, een allegorie, een allegorische verklaring noemen wij dat dan ook wel, dat de bruidegom Christus is, En dat de bruidegom Christus zowel haar koning is, als ook in een beeldspraak haar herder is. En dat is heel Bijbels. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij verkwikt mijn ziel. Hij voert mij aan zeer stille wateren. Jesaja, hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal zijn lammetjes in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtkens leiden. Ezechiël is ons voorgelezen. God beloofde zijn kudde, zijn volk, een enige herder die hen weiden zal met wetenschap en met verstand. Christus zelf heeft gezegd, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En de apostel zegt in de Hebreeënbrief ten slotte, de grote herder der schapen. Christus, de koning van zijn gemeente, is de herder van zijn kudde. Waar gij wijdt, daar is hij dus zelf. De bruid die zwart uit de wijngaard gekomen is, wil bij haar herder zijn. Wil in zijn gemeenschap delen. Wil zijn nabijheid ervaren en proef. Het is haar om haar herder te doen. Ze zoekt vergeving. Ze zoekt vrede. Ze zoekt rust. Ze zoekt troost. Ze zoekt veiligheid. Ze zoekt zaligheid. En zoals we zagen bij de bede, trek mij, heeft ze van zichzelf geen kracht om bij haar bruidegom te komen. En nu zien wij weer die gang in haar leven. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij de kudde wijdt. Ze is hem kwijt. Ze is van zichzelf blind en dwaas. Ze weet niet waar hij is. En vandaar haar verzoek. Waar wijdt gij? Waar kan ik u vinden? Afhankelijk van het licht van God de Heilige Geest. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert. Kanttekening 32, geef mij te kennen. Hier spreekt de bruid wederom haar bruidegom aan. En ze verzoekt van hem de geest des onderscheids. Om van de valse leraars niet bedrogen te worden. Want daar zullen valse profeten komen. Die zullen zeggen, hier is de Christus. Daar is de Christus. En somtijds verbergt God zijn aangezicht en zegt hij, ik zal u niet wijden. Dus de geest des onderscheids, om toch bewaard te worden voor de valse profeten, de valse herders, de huurlingen, om niet voor de eeuwigheid bedrogen te worden, om niet verleid te worden op een gereis naar die ontzettende godsontmoeting. En somtijds verbergt de bruidegom zich. Dus een paar oorzaken waarom ze dit gebed, dit verzoek, haar bruidegom voorlegt. Waar gij wijdt. Waar wijdt deze herder? Waar zijn woord zuiver, schriftuurlijk, wordt gepredikt, verklaard, gebracht. Daar wijdt hij. Daar wijdt hij zijn kudde. Waar het woord zuiver wordt gepredikt. Waar de sacramenten worden bediend naar de instelling van Jezus Christus. De heilige doop en het heilige avondmaal. Zo Christus ze instelt. De herder die wijt daar waar de tucht wordt gehandhaafd. Waar de zonde wordt aangewezen. Waar de zonde wordt bestraft. Want waar de zonde wordt toegelaten, trekt de herder zich terug. Daar wil hij niet wijden. Maar waar het woord zuiver wordt gebracht, de sacramenten rein worden bediend en de kerkelijke tucht wordt gehandhaafd. Daar wil hij wijden. Dus de bruid die begeert onderwijs van haar bruidegom. Door zijn woord, de verkondiging daarvan, de prediking daarvan. De bruid die wenst gesterkt te worden door het gebruik van de heilige sacramenten. En de bruid heeft telkens maar weer de heilige tucht nodig. De bruid die heeft telkens nodig dat de heilige wet in haar leven wordt gepredikt. Zo scherpelijk, opdat ze haar bestaan zou kennen. Opdat ze gedurig zou vluchten tot haar zielenbruidegom. Tot vergeving en tot dagelijkse heiligmaking. Voelt u? Waar gij wijdt? Daar in de kudde. In die goede weide. Daar verklaart hij zichzelf. Daar openbaart hij zichzelf. Daar geeft hij zichzelf. Daar laat hij zich uit aan zijn schapen. Daar predikt hij zijn borggerechtigheid. Daar verklaart hij zijn bloedgerechtigheid. Daar wijst hij op zichzelf. Daar geeft hij kracht aan zijn bruid. Daar gunt hij leven aan haar ziel. Daar doet hij zijn bruid geloven. Daar doet hij zijn bruid hopen op de levende God. Daar doet hij zijn bruid haar bruidegom hartelijk lief hebben. Daar maakt hij zijn bruid zorgvuldig in de dingen van het koninkrijk der hemelen. Daar maakt hij zijn bruid vlijtig in de geestelijke dingen. Daar sterkt hij zijn bruid tegen alle verleidingen, verlokkingen en verzoekingen. Daar beschikt hij de treurige Sions dat hun gegeven worden. Sieraad voor as, vreugde olie voor treurigheid, het gewaad des los voor een benauwde geest. Daar gaat hij gevangenen vrijheid schenken, aan hun ellende denken. Daar geeft hij de gebondene opening der gevangenis. Daar worden de melaatsen gereinigd. Daar gaan de kreupelen wandelen en springen als een hert. Daar worden armen met goederen vervuld. Daar worden rijken weggezonden. Maar daar wordt Christus verheerlijkt. Daar worden zondaren geleid tot de kennis van die zielenbruidegom. Daar waar hij wijdt. Waar hij de kudde legert in de middag. Dat wijst op rust. Dat wijst op verkoeling. Let goed op. De herder in het oosten zocht op het heetst van de dag een verkoelende plaats. Een schaduwrijke plaats. En dat is het tweede wat de behoefte van de bruid is. Wat alle verdrukkingen, verleidingen, vervolgingen, beproevingen aangaat. Kanttekening 33. Christus is de opperste herder der schapen. Die beloofd is in Ezechiël. De profeten en apostelen en alle oprechte leraars zijn zijn gezanten of boden die hij uitzendt om in zijn naam zijn schapen te weiden in de weide des levens. Hier vraagt de kerk zeer ernstiglijk waar zij rust en weide vinden zal op de middag. Dat is in het heetst van de vervolgingen, van de ketterijen, van de scheuringen, als de schapen door de hitte van het kruis schijnen te versmachten. Druk en kruis kunnen het gemoed van Gods kind verbitteren. En daar moet de bruid voor bewaard blijven. Want als haar gemoed wordt verbitterd, dan verdenkt ze haar bruidegom van zijn liefde, van zijn trouw. Dan verliest ze alle goede gedachten van hem en van de voorzienige leiding van God in haar leven. En daarom wil ze naar de herder toe. Want die man zal zijn als een verberging tegen de wind, als een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats en als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Die man, deze herder, die zielenbruidegom, Christus. Daarom wil ze bij hem zijn. Gods kinderen kennen de Mara's. Daar zitten ze nog alles. Noem mij maar Mara. Ze kennen ook de Elims. Tegen de zon van de verdrukkingen, vervolgingen, ketterijen, scheuringen. En dan ontvangen ze schaduw, koelte, bescherming, verkwikking. Worden ze gelaafd, worden ze gespijzigd met het goede van zijn huis en met het heilige van zijn paleis. En nu is druk en kruis nodig, opdat ze hun oude natuur zouden kruisigen, doden, begraven. De zonde zouden haten, vlieden en verlaten. Christus zouden benodigen om bij hem te schuilen. En nu spreekt ze over de kudde. Want ze zoekt ook gemeenschap der heiligen. Het kan niet anders. Gemeenschap met Christus doet gemeenschap met de anderen van zijn kudde zoeken. Zoete banden die mij binden aan des Heren, lieve volk. Gewis het zijn mijn hart te vrienden en hun taal mijn hart te tonen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ontmoeten, vrees en leven naar uw goddelijk bevel. Zo is bij de bruid. Was u vanmorgen ook verlangend naar de weide van deze herder, om gewijd te worden, om onderwezen te worden, om gesterkt te worden. Misschien voelt u wel dat u bestraffingen nodig hebt, de tucht nodig hebt, opdat u tot Christus zou uitgedreven worden. We gaan ervan zingen. Gun leven aan mijn ziel. Dan loof mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Want gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Psalm 119 vers 88.
Thank you.
Een verzoek van de bruid, we zagen haar aanspraak. Gij, die mijn ziel lief heeft. De inhoud van dat verzoek, zeg me eens. Waar u bent, waar u de kudde wijdt en legert in de middag. De reden bij dat verzoek, want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde uw metgezellen? Wat bedoelt de bruid? Metgezellen zijn ook herders. Metgezellen verzamelen ook een kudde. Metgezellen geven ook leiding aan anderen. Maar de metgezellen die hier de bruid bedoelt, zijn geen vrienden van de bruidegom. Het zijn geesten die niet uit God zijn. Ze geven zichzelf uit voor vrienden. Ze geven zichzelf uit voor herders. Maar gemeente, het zijn mededingers. Het zijn bedriegers. Het zijn verleiders. De vorst der duisternis, gemeente, die verwekt ook zijn instrumenten. Grijpende wolven. In schaapsklederen. Die zich als herders van mensen aanstellen. Die zich onder hen begeven, vinden Christus en zijn weide niet. Die vinden ook niet de waterrijke en schaduwachtige plaatsen tot verkwikking tegen alle verdrukking. De metgezellen geven de lammeren geen melk en de schapen geen vette weide. Ze trekken de schapen van de rechte weide vandaan. En het gaat ten diepste om henzelf. Ze vormen een gevaar voor de gemeente. Ze vormen een gevaar voor Gods kinderen. En als dan zo iemand tot u lieden zal zeggen, zie, hier is de Christus. Zie, daar is Hij. Gelooft het niet. Zij de zielen bruidegom in zijn omwandeling op de aarde. Want er zullen valse christenen komen. En er zullen valse profeten opstaan. En ze zullen zelfs tekenen doen. En ze zullen wonderen doen. Maar om te verleiden, indien het mogelijk was, zouden ze zelfs de uitverkorenen verleiden. En daarom schrijft later de apostel, beproefd de geesten of ze uit God zijn. Wat is de bruid toch bang voor zelfbedrog? De bruid vertrouwt zichzelf niet. Ze vraagt om de gave des onderscheids, zei de kanttekening. Om de geest des onderscheids. De bruid die heeft zichzelf aardig leren kennen. En ze weet dat ze de God der waarheid heeft verlaten. En dat ze de vader der leugenen is toegevallen. Dat ze in staat is zichzelf te bedriegen en te verleiden. Op weg en reis naar de eeuwigheid. De bruid kent zichzelf. Ze kent ook enigszins daarom. Omdat ze en God kent en zichzelf kent en de bruidegom kent. Kent ze ook wel enigszins de metgezellen. En door onverstand zou zij zelf ook kunnen gaan dwalen. Ze weet dat ze vastgehouden moet worden bij dagen en bij nachten. En u vraagt ze: Heer, zend Heere uw licht en uw waarheid neder. Dat die mij geleiden en dat die mij brengen tot uw heiligheid en tot uw woningen. En dat ik inga tot uw altaren. Voelt u, ze is op de goede plaats hoor. Want zijn naam is ontfermer. Gods oprechte volk kan het bij die metgezellen echt niet uithouden. Want die metgezellen die zetten Gods kinderen de mensen aan het werk. Die metgezellen die zeggen, je moet geloven. Die metgezellen zeggen, je moet toch aannemen. Die metgezellen die zeggen, wat ontbreekt mij nog? Die hebben altijd alles. Ze hebben Christus aangenomen. Waarom zouden ze nog twijfelen? Dat is zonde, dat is ongeloof, dat veroordeelt God, zeggen die metgezellen. Nee, ik geloof. En de bruid heeft niks van zichzelf. De bruid is zwart. De bruid is zwartachtig. De bruid die moet getrokken worden. De bruid die weet niet waar de bruidegom is. Ze moet er weer naar vragen om weer geleid te worden tot haar zielenbruidegom. De bruid gaat veroordeeld over de aarde. De bruid die heeft haar roeping verzaakt. De boosheid van moederskinderen. De verleidende geesten van die metgezellen. Die drijven nu Gods volk tot elkaar en tot de enige zielenbruidegom. Voelt u waar het haar om gaat? Waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij u met gezellen? Heere meester, dat strekt niet tot uw eer als ik bij de metgezellen ben. Dat kan met uw liefde niet bestaan. Dan zal ik mezelf verleiden tot schade van mijn ziel. En het kan zo onopgemerkt gaan. Het kan zo sluipend gaan. En toch voelen ze zich er niet thuis. Als één die zich bedekt bij de kudde uwer metgezellen. Wanneer bedekte een Oosterse bruid zich? Ze bedekte zich met een sluier als ze onder anderen kwam, onder vreemden kwam. En als ze zich dan met een sluier bedekte, dan gaf ze daarmee aan dat ze niet te doen wilde hebben met andere mannen. Dus de bruid die zich hier bedekt, die wil zich aan die metgezellen niet toevertrouwen. Gemeente, wat een geestelijke les toch voor u en voor mij, voor iedereen die het woord hoort. Wij moeten niet onszelf aan iedereen maar toevertrouwen in het geestelijke. Jongeren, ouderen, wij moeten ons niet door iedereen maar wat in handen laten stoppen. De duivel zelf kan ons nog wel met teksten bedriegen op weg en reis naar de eeuwigheid, want hij kent de Bijbel wellicht beter dan u en mij. Nog een betekenis. Wanneer bedekte iemand zich ook als die in de rouw ging? Ik heb gisteren ontzettend grote rouw gezien. En wij rouwen ook. Het open graf van een geliefd neefje van 14 jaar. Wat was de verslagenheid, de rouw, het verdriet, ontsteltenis, verbijstering. groot. In het oosten bedekte ze zich in rouw, ook bij diepe schaamte, bij andere grote droefheid. Ik lees uw kanttekening 34. Dat is waarom zou gij toelaten dat ik zou zijn als een vrouw die vanwege droefheid bedekt is, omdat ik u niet vinden zou, herwaarts, derwaarts gaande in treurigheid. Het bedekken van het aangezicht is of een teken van droefheid of van schaamte. Zo wens dan hier de bruid te weten waar de bruidegom zijn schapen wijdt, om zich straks bij dezelfde en bij hem te vervoegen, opdat ze derwaarts en derwaarts gaande niet zou veracht worden of verdwalen als een die terzijde afwijkt tot de kudde uwer gezellen, alsof ze zeide: indien ik zulks deed, bij gemis van uw tegenwoordigheid zou ik kunnen bedrogen worden, overmits er velen zijn die de naam van uw metgezellen, dienaars of vrienden voeren, daar ze inderdaad uw vijanden en afleiders van Christus zijn. Dit is de gelaten wedervaren, gelaten 1. Alle die hun verblijf niet hebben in het erfdeel des Heren, staan in gevaar van tot de dienst van andere goden te vervallen. En daarom zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft. Die hebben vanmorgen gezegd, zie, hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerschaar. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Dat is hun leven. Gemeente, wat is het een noodzakelijk gebed. Niet alleen voor Gods kinderen, niet alleen voor ambtsdragers, voor u en voor mij. Jong en oud uit liefde, blijf toch bij de eenvoud van Gods woord. Blijf toch bij de waarheid van Gods woord. Blijf toch bij de waarheid van onze belijdenis. Onderzoek de vertrouwde geschriften. Laat u niet verleiden. Is het als bij de bruid. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Er zijn er toch wel vanmorgen die zeggen: tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens, want gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Amen. Psalm 66 en daarvan het laatste vers. God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goedertierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ons zijt. ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.